Hallo.
Dit is Kate. Ze schrijft elke aflevering een slam over wat haar opvalt in de getuigenissen. En in deze aflevering hoor je haar verhaal. Want ook Kate leeft in kansarmoede.
Ik weet het niet. Kate, het is eigenlijk echt lang geleden dat ik heb geschreven, dus ik ben een beetje bang.
En dat schrijven gaat deze aflevering moeizamer dan de vorige.
Nee. Het gaat niet gebeuren vandaag.
Wat is de kans van 1 op 10 dat het jou overkomt? Of je buur, collega, leerkracht, burgemeester of je tandarts? Ik zal het anders zeggen. Wat is de kans dat iemand in kansarmoede terechtkomt?
Iedereen kan er eigenlijk mee in aanmerking komen.
Ja. Zeker.
Ja.
Voor 100%.
Sommigen verstoppen het.
We hebben al het mogelijk gedaan om hen dat niet te laten voelen.
Ik heb heel lang gedacht dat ik dat voor iedereen kon wegsteken.
Maar speciaal voor deze podcast installeren verschillende mensen in kansarmoede zich voor de microfoon.
Wordt dat uitgezonden? I still don't know the clothing
money can buy. Ze getuigen over hun ervaringen.
Dat is daar echt familiedrama geweest.
En over de onzekerheden die kansarmoede met zich meebrengt.
Ben ik al liever een stukje vlees op met al leren of een medicijn?
Sommigen blijven eeuwig optimistisch. En voor anderen wordt dat steeds moeilijker.
Maar ik weet dat er een lichtje is en ik zal dat lichtje wel een keer zien.
Mijn naam is Max Lena en dit is de 3e aflevering van Wat is de kans? Voor leer ik bij Kate aanbel, bezoek ik Issen, een safe space voor vrouwen in Deurne. Iedereen lijkt elkaar te kennen, leid ik af aan de koffie die ze voor elkaar uitschenken en van buiten weten wie er hoeveel melk in wil. Fatima komt hier al lang.
Jaren? 10 jaar of zo, of zelfs meer.
WZW Issen helpt intussen 45 vrouwen met allerlei zaken, met de taal, paperassen, inzamelacties en betaalbare uitstapjes. En daar maakt ook Fatima gebruik van.
Ik ben nooit op restaurant gegaan met mijn man of met mijn kinderen. Nu nog altijd niet. Nee, dat is raar, hè? Maar het is zo. Ik ben bijvoorbeeld nooit op reis gegaan. Ik ga alleen naar Marokko, omdat dat ook echt nodig is. Enzo. Maar dan is dat een andere reis, hè? We gaan naar daar, we zijn op familiebezoek. Ik kook zelf. Het is niet naar een hotel gaan en u eet op restaurant of zo. Maar dat gaat gewoon niet.
Fatima is geboren in Marokko.
Ja. Eerst kwam mijn grootvader in de jaren 60. Dan kwam mijn vader als jonge man. En dan kwamen wij in de jaren 80 met onze moeder. Hè? Toen ik 8, 9 jaar was.
De rest van haar familie is in Marokko gebleven. En die bezoekt ze...
om de 2, 3 jaar.
Fatima koos ervoor om na de geboorte van haar kinderen thuis te blijven. Dit zorgt al snel voor financiële moeilijkheden, waardoor ze wil gaan werken. Maar dat gaat niet zoals gepland.
Ik heb voor leerkracht gestudeerd. Ja. En ik kon geen werk vinden met mijn hoofddoek. En ik heb een diploma. Ik heb dan met verschillende mensen gesproken. En die zeiden tegen mij, ja, doe je hoofddoek uit en dan kun je dan gaan werken. Die hadden dan mij voorgesteld om in de schoonmaak en zo te gaan werken. Maar ik had gezegd, ja, ik heb toch een diploma, ik kan er toch iets mee doen. En jullie zijn ook op zoek naar leerkrachten en zo. Bij ons mogen ze niet werken met een hoofddoek. Ja, oké dan.
Maar heb je ooit aan getwijfeld van, oké, ik ga mijn hoofddoek uitdoen?
Nee, nooit. 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 Nee, dat is iets. Dat is gewoon iets dat bij mij hoort. Dat is hetzelfde als ik tegen jou zou zeggen van... doe je kleren gewoon uit en ga gewoon bloot op straat lopen. Nee, dat doe ik niet. Ik ben een moslima en ik draag mijn hoofddoek en ik ga die nooit uitdoen. Zelfs als ik miljarden zou krijgen. Nee.
Wanneer ook haar man zonder inkomen komt te staan, glijden ze steeds dieper en dieper in de armoede.
Ja, armoede is eigenlijk het slechtste wat er bestaat. Weet je? In de islam is dat zo. Al-faqr, dat is eigenlijk iets heel ergs. En dat is waar. Maar ik heb ook leren omgaan met geld. Met te weinig, hè. De tijd dat we alle twee niet werkten en zo, hadden we 1100 euro. 1100 euro. En dat was voor 5 personen. Ja.
En hoe lang heeft die periode dan geduurd?
Toch jaren. Ja.
Hoe diep Fatima ook zit, ze doet er alles aan om haar kinderen niets te laten merken.
Elke keer als ze kleren willen gaan kopen of schone, dan was ik echt, dan had ik angst. Zo van, welke schone gaan ze nu kiezen? In welke kleren gaan ze nu kiezen? En in het begin van het schooljaar is dat ook zo van, oh, dan is dat gewoon niet te doen. Hè. Dan krijg je zo'n lijst, bijvoorbeeld, en dan moeten al die inkopen gaan doen. En dan is dat, ja, en dan zeggen ze van, ja, de kinderen van mijn klas, die hebben een Eastpak, een boekentas van Eastpak. Ik ben eentje gaan kopen, die kostte 100 euro. Ik dacht, oh my god, ja. Ja, dat moest wel, want dat was een winkel waar al de leerlingen keken van hun klas. Dus ja, en dan krijg je zo'n lijst en dan schrijven ze daaronder de naam van de winkel. En als ik naar die winkel ga, ik verschiet er gewoon van. Want gewoon een lat of zo, dat kost ik weet niet hoeveel. En ik kan die lat gewoon in de Action gaan kopen. En dan is dat zo, of die potloden, maar dat zie ik die van, maar dat is geen goede kwaliteit.
De financiële moeilijkheden slepen dus enkele jaren aan. Het moment dat zowel zij als haar man een vaste job vinden, verbetert de situatie ziender ogen.
Het is veel beter, hè? Ja.
Voor hun zijn Aiki-festival voor mij snel, gemakkelijk, goedkoop, elke dag. Elke dag, elke dag. Ik kan geen Aiki-noedels meer eten.
Waar Fatima resoluut koos voor haar kinderen, deed de mama van Kate het tegenovergestelde.
Ze heeft op mijn 17e gezegd, ik ben uw mama niet meer. En dan dacht ik, oké, wat nu? En dan heb ik een leefloon aangevraagd en op mijn 18e heb ik een leefloon gekregen. Dus dat is kortkrachtig het ding, ja. Dus als ik zou moeten zeggen wat dat de reden is dat mijn mama niet meer mijn mama wou zijn, ik kan dat zelf ook niet, omdat ze mij ook nooit letterlijk heeft gezegd wat dat de reden was. Maar het komt wel uit het feit dat ik het mentaal moeilijk had en dat zij de last of de zorg niet meer kon dragen.
Kate kampt sinds haar 14e met eetstoornissen en werd op haar 17e voor de 3e keer opgenomen in het ziekenhuis.
En mijn mama is dan eerst heel lang niet gekomen. Ze heeft gewoon lang niks van haarzelf laten weten, wat dat in het begin wel zo wat raar was, want ik en mijn mama hadden wel een goede band. En dan is ze een keer op bezoek gekomen, na een lange periode, en dan heeft ze naast mijn ziekenhuisbed gezegd, het moederschap stopt hier. Echt die letterlijke woorden. Maar ja, ik was een kind. Wat moet ik hierop zeggen? Hoezo het moederschap stopt hier? Maar dan besefte ik dat ook eigenlijk allemaal nog niet echt. En ik heb dat ook heel lang niet beseft. Ik heb ook veel geprobeerd om zo het nog terug goed te maken dan. Want ze had ook de huissleutel gevraagd met zo'n smoes. Ze zei gewoon zoiets van, ja, de huisbaas heeft de huissleutel nodig. En dan heb ik die dan maar gewoon gegeven. Maar dan had ik opeens de huissleutel niet meer. En dan, eerst zei ze dat het was om even gewoon rust te nemen. Dus ik dacht, oké.
Doorheen de week is Kate in opname in het ziekenhuis. 'S weekends mag ze naar huis, maar dat komt nu in gedrang. De biologische vader van Kate is niet in beeld. Daar heeft ze sinds haar 3 jaar zo goed als geen contact meer mee. En dus verblijft ze een tijd lang 's weekends bij een vriendin van haar mama. Met het idee dat haar mama dus tijd voor zichzelf nodig heeft.
En dan ben ik 1 avond thuisgekomen. En dan zei die vriendin van mijn mama van, uw mama heeft wat spullen afgezegd, niet verschieten. En dan kwam ik in die kamer. En dan stonden al mijn spullen daar. Dat was het moment dat ik besefte dat mijn mama niet meer was. Ondanks het feit dat ze dat wel al had gezegd. Ja, ik weet niet, daar stond echt alles. Daar stonden echt fotoalbums van toen ik klein was. En tekeningen die ik had gemaakt. En al mijn kleren en in zakken. En toen was het eerste moment dat ik besefte, oké, ja, het is niet voor even.
Vanaf dan start er een heuse zoektocht voor Kate. De vriendin van haar mama was niet langer een optie.
Maar ik denk dat ik het geluk had dat ik toen in het ziekenhuis was. En dat heeft mij echt veel geholpen. En ze hebben met mij samen naar een oplossing gezocht.
De zorgverleners in het ziekenhuis brengen haar in contact met het JAK. Het JAK maakt deel uit van het CAW, het Centrum Algemeen Welzijnswerk. Waar het CAW zich inzet voor het welzijn van volwassenen, doet het JAK dat voor jongeren.
Maar ik bleef dat uitstellen, ondanks het feit dat mijn situatie echt niet goed was. Gewoon, ja, logisch, tuurlijk, je bent 17, ik wil niet alleen gaan wonen. En dan ben ik zo'n beetje gedwongen naar het JAK gegaan en ze hebben mij doorverwezen naar het CAW en dan is het allemaal supersnel gegaan en thank God. En dan zeiden ze, oké, ja, volgende week komt er hier boven een appartement vrij, kom maar naar hier. En dan dacht ik, oei, maar heb ik dat wel gedaan. En die eerste nacht in dat bed dacht ik echt, bro, wat, hoezo woon ik alleen en waar zijn mijn ouders en wat gebeurt er? En lelijke kast, lelijke meubels, lelijke vloer, wel mooie ligging. Ik ben wel blij dat ik gewoon dan toen een beetje gedwongen ben van daarin te rollen en dan ben ik gewoon blijven rollen, denk ik. Die hielpen mij echt met alles. Ook, ik heb ook echt kooklessen gehad. Niet dat ik nu kook, maar ik heb wel kooklessen gehad. En kuislessen en I don't know, hoe moet je een wc ontstoppen, lessen en zo, al die basisdingen heb ik allemaal gekregen door bij het CAW, de woongeleiding. Ja, dat was ook beneden, dus en papieren en wat moest ik, de CM moest ik allemaal gaan doen. Wat dat echt, als je 18 bent en die zijn zo van, ja, je moet nu je eigen ziekteverzekering regelen. Terwijl, dat is gewoon binnenstappen in een kantoor, maar dat is binnenstappen in een kantoor. Zij zijn de enige waar ik echt op heb kunnen rekenen.
Voor hun zijn Aiki Festival voor mij snel, gemakkelijk, goedkoop. Ik wilde iets remt op festival.
Ik weet dat ik het met minder moet doen. Maar ik denk dat bij mij, omdat ik zo jong ben, dat het financiële aspect niet zo hard doorweegt op sociaal vlak. Omdat alle studenten in hun studentenperiode niet veel geld hebben. Dus daar denk ik dat dat de reden is dat ik mij niet per se arm voel, als in die letterlijke term. Maar qua kansen, ja, 100% wel. Maar dat gaat meer ook om het feit dat ik geen familie en zo heb. En ja, het letterlijke vangnet van ouders of van naar huis gaan. En dat is gewoon het woord. Gewoon vangnet, punt. Op alles. Op emotioneel, op financieel, op fysiek. Vlak, ik zeg het, uw was gaan doen. Of mijn was doen is echt vreselijk. Is echt, dat is zo klein. En het ding is ook, ik deed altijd mijn was thuis zelf. Dus het is niet dat ik zo iemand was die dat mijn was altijd door mijn ouders liet doen. Want ik zat altijd op internaat. Maar nu, hoe mijn was is echt bergen stapels hoog. Terwijl ik een wassalon beneden in mijn appartement heb. Ja, maar dat is zo'n, ik weet niet, grote stap. En koken ook. Ja, ik heb echt de eerste 2 jaar enkel noedels gegeten. Omdat dat gemakkelijk was. Omdat dat goedkoop was. Omdat ik een kind was dat niet kon koken. En daar, dat is wel echt een goed voorbeeld van hoe dat de prijs, hoe dat het financiële wel echt ervoor heeft gezorgd dat de variatie of het gezonde van mijn eten moeilijk was. Ook omdat ik zo jong was en ik zag dat gewoon, en dat kostte zo'n paar cent per pakje. En dan heb ik dat gewoon elke dag gegeten tot ik er misselijk van werd. Te veel. En ik heb daar ook dat beeld, snap je, van ik die de hele tijd die stomme Aiki-noedels. Ook geen Aiki-noedels trouwens. Het was niet van Aiki, niet van het merk Aiki. Dat waren gewoon zo de goedkope noedels van de Lidl van een paar cent. Ik denk dat wat dat voor mij het irritantste is dat ik niet kan sparen als die naar de toekomst toe. Want dan zeggen mensen, maar kun je niet een vakantiejob doen? En dat kan. Maar het ding is, bij een leefloon, als je een vakantiejob doet, je mag maar €250 per maand verdienen. En al de rest gaat af van je leefloon.
Waar studenten langzaamaan meer verantwoordelijkheid krijgen, heeft Kate het gevoel steeds afhankelijker te worden.
En dat is ook het kutte aan mijn situatie. Ik moet de hele tijd rekenen op wat de andere mensen voor mij moeten doen. En dat vind ik echt vreselijk. Ik moet sturen, kunt je alsjeblieft dat eens in orde brengen? Omdat ik kan dat zelf als persoon niet, want zij beheren alles van mij als in legaal.
Maar volgend jaar, binnen minder dan een jaar, studeer je af. Valt dat dan volledig weg? Verandert er veel? Is daar een soort stappenplan dat ze met jou wel aan het doornemen zijn? Of?
Ah, dat weet ik echt niet. Ik ben daar super bang voor. Ik ben daar echt super bang voor. Omdat ik ook dan, dus nu zit ik nog bij een appartement van het CAW. Maar als ik afstudeer, moet ik ook op de privémarkt gaan huren. Mijn leefloon valt weg vanaf ik geen student meer ben. Ik weet ook niet hoe dat werkt eigenlijk. Ik ga er wel echt vanuit dat die niet van de een op de andere dag gaan zeggen, fix het maar. Maar ik weet het niet. Ik weet het echt niet. ik wil echt heel graag een schrijfster en radiomaker en al die dingen worden, maar allee, ik weet niet in hoeverre ik daar iets van kan maken. Dus het is echt gewoon begonnen letterlijk met als 8-jarige kleine rijmpjes te schrijven over Pasen en de zee. Tot als 14-jarige over help, ik voel me niet goed. En nu 23-jarige over ik heb geen thuis. Ja, zo denk ik.
Kan je de vinger erop leggen waarom dat schrijven voor jou zo belangrijk is?
Ik denk het belangrijkste in elke situatie is altijd praten en uitspreken. Maar dat is niet altijd zo gemakkelijk. En nu ben ik zo open over alles, maar dat is niet altijd zo geweest. Zeker toen ik als tiener was, was dat het grootste probleem, dat ik over niks open was. En dat ik bij elke dokter of psycholoog geen woord zei. En daardoor ben ik dan beginnen schrijven. Dus ik denk dat het gewoon een goede manier is om toch gewoon op een of andere manier te verwoorden of te zeggen wat je denkt of voelt. En dat moet niet per se heel poëtisch zijn of heel kijk mij, ik kan dit. Want dat vind ik ook het leukste aan wat ik doe. Ik schrijf niet met moeilijke woorden of zo. Ik schrijf gewoon letterlijk wat ik denk of voel. En daar probeer ik dan zo soms een metafoor in te steken. En je leert ook wel om dan uiteindelijk het ook echt uit te spreken tegenover mensen. Want nu kan ik dat wel echt beter, dingen uitspreken. Hoe vind je hulp? Door te praten, door het te zeggen. Hoe vind je een leefloon? Door te zeggen, ik heb geen geld, mannen. Ja, dat allemaal. En ik denk dat schrijven gewoon een goed onderdeel is van leren praten. Voor hun zijn Aiki Festival. Want op camping warm water, ticket 2,40, zorgen voor later voor mij snel, gemakkelijk, goedkoop elke dag. Elke dag noedels, elke dag ik kan geen Aiki noedels meer eten. Op 18 alleen, dat is koken voor uzelf. Op 18 alleen, €60 per week, dat is goedkoop koken voor uzelf. Op 18 alleen, ik kook niet voor mezelf. Ik eet 2 jaar lang aan een stuk elke dag noedels. Geen Aiki, maar 24 cent per pakje per 5 verpakt in de supermarkt. Elke dag wordt er misselijk van. Ik op festival, ticket 2,40. Mijn zorgen probeer ik te vergeten, want dit is mijn vakantie van het jaar. Camping, warm water en de Aiki-noedels zijn al klaar.
Wat is de kans dat je er ooit volledig uitgeraakt?
Ja, ik hoop wel gewoon groot, want dit voelt echt als een tussenperiode. Ook omdat ik wel gewoon een diploma ga halen. Maar het voelt wel echt niet alsof ik voor de rest van mijn leven zo ga moeten leven.